bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Nehemia 1, vers 1 tot met 4, herziende statenvertaling. En ongetwijfeld ga ik deze namen compleet verpesten. Als je geen Bijbel bij je hebt, kan ik me voorstellen. Je kan je Bijbel op je telefoon erbij pakken via YouVersion app. Of we hebben hier voor je Bijbelvertaling op het scherm. Alright, heb ik je genoeg tijd gegeven om iets op te zoeken? Of jullie hebben de tekst voor zich? 3 van jullie, geweldig. Er staat een verslag van Nehemia, de zoon van Gagalja, in de maand van Kisliew. Dat is een Joodse maand, van het 20e jaar, toen ik mij in de burcht van Susa bevond, kwam een van mijn broers, Genani, met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. Ik vroeg hen hoe het met de Joden verging, die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd, en informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelden me dit: het gaat heel slecht met de mensen die in ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang en ik vastte en riep de God van de hemel aan. Hier wil ik het vandaag met je over hebben. De titel van mijn boodschap vandaag is Some Things Gotta Give. Something's gotta give. Iets moet er meegeven. Iets moet meebewegen. Something's gotta give. En ik wil graag een moment nemen om te bidden. Misschien wil je met me meebidden. Vader God, Heer, ik dank u op dit moment. Heer, dat u in staat bent, Heer, om ieder persoon een woord te geven, Heer, wat past bij ons. Heer, we danken u voor telefoons die aan of uitstaan. En we danken u in de naam van Jezus, Heer, voor uw woord dat nog steeds leeft. Nog steeds krachtig is, uw principes, Heer, die de eeuwen hebben overleefd, Heer. Uw woord zegt, Heer, dat mensen zijn als gras. En net zoals gras verwelkt, zijn wij tijdelijk. Maar het woord van God houdt eeuwig stand. En ik bid vandaag, God, Heer, dat u ons zal helpen met uw eeuwige principes. Heer, met uw grote wijsheid om tot ons leven te spreken. Dat we meer zullen te weten zullen komen over onze toekomst. Heer, dat u iets laat zien, Heer, dat u ons een droom geeft en een passie. In de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Heel erg bedankt. En ik vroeg me af of er mensen zijn die wel eens gefrustreerd, zo gefrustreerd zijn geweest dat je wist dat er iets moet veranderen. Iemand? Zijn er mensen zo gefrustreerd geweest, ja? Zitten hier mensen onder ons? Heb je wel eens momenten in je leven gehad waar je dacht, dat was zo'n frustratie dat ik wist, iets moet meegeven. Iets moet inleveren. Ik kan niet langer zo verder. Iemand? En ik denk dat het voor iedereen van ons herkenbaar is. En voor sommigen van ons, vandaag zitten we in een positie van frustratie. Misschien op het gebied van onze relaties. Misschien op het gebied van onze gezondheid. Misschien op het gebied van ons werk, onze financiën, wat het ook is. Dat je weet dat je zo langer niet kan doorgaan. En een van de redenen waarom we het hebben over living by design, is omdat we als kerk een zegen willen zijn naar mensen in ons leven. En niet alleen maar geestelijke principes willen geven die niet werken in ons leven. En niet alleen maar nadenken over ooit op een dag in de hemel, als het allemaal goed komt, dan zullen we getroost worden. Maar we geloven dat God ons middelen heeft gegeven. Dat Jezus ons heeft gezegd, laten we geloven dat Gods koninkrijk komt op de aarde zoals het nu in de hemel is. En ik geloof dat God ons principes geeft om die we kunnen toepassen in ons leven. En ik kan je zeggen, ik had mijn preek, het risico bestond dat mijn preek enorm lang ging worden. Want ik begon in mijn inleiding op te schrijven wat momenten waren in mijn leven dat ik enorme frustraties had. Dus ik begon en er waren zoveel dingen dat ik gisteravond nog even in mijn notes keek. Nickel en ik zijn net 2 dagen weg geweest, even tot rust gekomen. En ik keek gisteravond in mijn notes en dacht, het gaat veel te lang worden. Ik moet mijn frustraties editen tot slechts een aantal hoofdfrustraties. En ik had frustraties opgeschreven als mijn bekering. Vlak voordat ik tot geloof kwam, ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, maar toen ik 16 was, was ik 3 keer uit huis getrapt, 1 keer van school gezet. Dat noemen we een hat-trick in moderne taal. En, um, um, En ik was zo gefrustreerd. Ik weet nog dat ik op begeleid kamer wonen zat en dat ik geen televisie had. En dat ik begon om mijn Bijbel open te slaan en ik begon te lezen. En de 2 jaren daarna is mijn leven compleet veranderd. Maar ik kan je wel dit zeggen, is dat ik geloof dat die frustratie van dat moment mij enorm geholpen heeft om mijn geloof een fundament te geven, die ik anders niet zou hebben gehad. Ik weet nog dat toen ik tot bekering kwam, dat de kerk een enorme frustratie voor mij was. De kerken waar ik in was opgegroeid, zoals iedere kerk, waren niet perfect. Maar ik had een enorme teleurstelling in de kerk. En ik zou je zeggen, toen ik weer terugkwam in de kerk, merkte ik dat ik gewoon me niet kon identificeren met de kerk. En ik was zo gefrustreerd, samen met mijn vrienden, met mijn gelovige vrienden, dat we zo afgaven op de kerk en zo'n frustratie hadden en zo'n hekel hadden aan de manier waarop het ging, dat een hele negatieve tendens begon te krijgen. En ik weet nog, toen ik aan het zoeken was en dat ik een kerk vond in Amsterdam die net begon, CCC heette die kerk, Christian City Church, en dat is nu, heet nu C3, dat het me 2 jaar heeft, dat het minstens 2 jaar heeft geduurd voordat ik me begon te realiseren dat deze kerk een enorme verbonden was met mijn toekomst. En ik zou zeggen dat mijn frustratie over de kerk voedt ook mijn passie die ik op dit moment heb over de kerk. Maar een van mijn grotere frustraties, dit zijn nog redelijke frustraties, een andere frustratie die ik een lange tijd heb gehad, is de frustraties van mijn werk. Kan ik een amen krijgen van iemand hier vandaag? En uw werk kan zo enorm frustrerend zijn. En het trieste is dat veel mensen leven van vrijdag middag 5 uur tot maandagochtend 8:30. En gaan dan weer naar ons werk. Totdat we de week doormidden zagen op woensdag in de middag. En dan overleven we dat moment. En misschien hebben we nog een pappadag, weet je wel, waar we overheen struikelen. En vervolgens eindigen we weer in ons leven, in ons weekend of in de vakantie. En ik zou je dit zeggen, na mijn studie, ik heb communicatie gestudeerd. En na mijn studie begon ik te werken bij een reclamebureau. En het eerste half jaar ging fantastisch. Ik haalde nieuwe klanten binnen, ik vond het geweldig. Maar het was een probleem. Ik startte op een heel erg laag salaris. En ik was al een stuk ouder toen ik afstudeerde, mijn hbo-opleiding afmaakte. En ik weet nog hoe gefrustreerd ik was, dat toen na een half jaar de financiële crisis begon. En de CEO in een communicatiebedrijf al voor de maat uitliep. Heel visionair was hij en zei, we bevriezen alle salarissen. En ik wist gewoon, dit is niet de plek waar ik moet zijn. Want ik ben net gestart, ik had een huis gekocht. Ik liep wel achter voor mijn gevoel en ik dacht, hey, er moet iets gebeuren. En tegelijkertijd, na een half jaar raakte ik verstrikt in allerlei politieke verwikkelingen op mijn werk. Als ik terugkijk naar mijn jongeren zelf, ik ben nog steeds jong, maar mijn jongeren zelf, dan zou ik tegen mezelf willen zeggen, dude, doe normaal, maar ik weet je wel, ik raakte me wat de dingen betrokken en op een gegeven moment ben ik weggegaan, ben ik 4 dagen per week gaan werken voor een e-learning bedrijf. Nou, een van de frustrerende dingen was, in dat bedrijf werden we verplicht om te luisteren naar Radio 2. Tegenwoordig NPO 2, maar verplicht. En mijn functioneringsgesprekken gingen over of ik 5 minuten eerder kon komen of 5 minuten later. En het is een heel tof bedrijf, ik heb veel aan te danken, maar er waren mensen in het bedrijf die inklokten en 10 minuten eerder op werk kwamen en daardoor dat opspaarden. Aan het einde van de maand konden ze dan vrijdag een paar uur eerder naar huis. Dat is, weet je wel, een beetje de sfeer die er was. En voor mij was het gewoon niet de plek waar ik paste. En ik weet nog dat ik zo vastliep en zo gefrustreerd raakte, dat ik op een dag, en ik was dan een aantal jaar lang boeken aan het lezen over leiderschap en over management en over ondernemerschap. En ik weet nog dat ik een aantal columns aan het lezen was van een managementschrijver in Nederland. En dat ik zo geraakt werd door het hele idee van ondernemerschap. En dat ik zo gefrustreerd was met mijn huidige situatie, dat ik me geprovoceerd voelde om eruit te breken. En ik in die tijd weet hoe gefrustreerd ik was en hoe ik een hekel had aan mijn werk. En ik deed mijn best, ik werkte hard. Maar op de een of andere manier, het vreemde was, in de eerste paar jaar van mijn loopbaan heb ik nooit een promotie. Ik kan je eerlijk zeggen, ik heb nooit in mijn leven een promotie gekregen aan mijn werk. Nooit. En ik werkte er hard voor en ik haalde klanten binnen. Maar op de een of andere manier waren klanten meer happy met mij dan mijn eigen werkgever. En ik wist gewoon, er klopt iets niet. En toen ik op een gegeven moment in een functioneringsgesprek zat, ik had ergens een een spreekbeurt geregeld. En ik deed die spreekbeurt. En ik zag er helemaal smart uit. Super strak jasje waar ik in getrouwd was. Een mooi zwart shirt. Skinny spijkerbroek aan. Zwarte puntschoenen met zwart leer en dat soort dingen. En ik gaf een goede presentatie. En een paar maanden later in mijn functioneringsgesprek. Ik hoop dat mijn vorige werkgever hier nooit naar gaan luisteren, anders knippen we het eruit. Maar op een gegeven moment in een functioneringsgesprek kreeg ik een opmerking. Zei ik dat mijn feedback was, je was niet in pak. Ik zei, heb je andere mensen gezien die in pak rondliepen? Ze zagen niet uit, het zat voor geen meter. En zei, ik heb een spijkerbroek aan, maar hij zat tenminste goed. Anyway, dus, maar ik was zo gefrustreerd dat de feedback was, hey, een aantal maanden geleden had je geen pak aan. Ik dacht, ik moet hier weg. En ik ben een bedrijf begonnen, eerst als freelancer. Ik ben een paar dagen per week voor de kerk in Amsterdam gaan werken. En ik zou je zeggen dat de frustratie van dat moment er heeft toe geleid dat ik iets begonnen ben en dat ik momenteel in staat ben om zonder salaris, zonder dat ik in dienst ben van de kerk, dat we in staat zijn geweest om een kerk te stichten vanwege die frustratie die toen is begonnen. Maar wat ik je wil zeggen is, Nehemia was enorm gefrustreerd. We gaan naar de Bijbel. Nehemia was enorm gefrustreerd. En dit was mijn geëdite versie. Dit was de verkorte versie van mijn frustratie. Het was de kleine geschiedenis van Lucas' frustraties. Maar ik was zo... Nehemia was zo gefrustreerd over zijn situatie. Maar het probleem is dat frustraties kunnen ons een indicatie geven van de passies die we hebben. Maar frustraties zorgen er alleen maar voor dat we ergens mee kunnen beginnen, maar het zal er niet voor zorgen dat we op lange termijn ergens mee verder kunnen gaan. Zie, Nehemia was enorm gefrustreerd. En ik wil het gaan hebben over drie aspecten die pioniers van een visie, pioniers die willen meebouwen aan een visie in deze kerk, of misschien pioniers die in hun eigen persoonlijke leven een visie willen tot stand willen zien komen, nodig hebben. En het eerste wat ik zou willen zeggen is, pioniers gaan de confrontatie aan tussen visie en realiteit. Pioniers gaan de confrontatie aan tussen hun visie en de realiteit. En ik heel erg vaak denken we dat geloof blind is. Maar de Bijbel zegt, of een schrijver van Hebreeën zegt, in Hebreeën 11 vers 1, geloof is het bewijs van de dingen die we niet zien. Maar staat nergens, geloof is blind. En ik denk soms dat we onszelf vertellen, of soms dat we een associatie hebben met geloof. Dat geloven is een ontkenning van de werkelijkheid. En we stoppen ons hoofd in het zand. En we kijken niet naar de dingen die niet goed gaan. En als we maar lang genoeg focussen, of lang genoeg niet focussen op de dingen die verkeerd gaan, dan zullen we op een gegeven moment wel ontdekken dat het voorbij is. Maar kan ik je dit zeggen? Geloof is de realiteit in de ogen kijken en de confrontatie aangaan tussen de frustratie, de frictie die er is tussen jouw visie en jouw realiteit. Een aspect van het zijn van een pionier in de kerk, een aspect van het zijn van een pionier op je werk, een pionier in je relatie, een pionier in je gezondheid, wat het ook is, is altijd dat je een enorme frictie zal voelen tussen waar je nu bent. Ik weet niet wat die lijn van die zin van dat nummer. Dat is waar ik nu ben, maar niet waar ik wil zijn. En er zal altijd een frictie zijn, maar pioniers gaan die confrontatie aan. Pioniers die durven die frictie aan te voelen. Ik denk dat het zo belangrijk is in ons leven als we willen pionieren om de realiteit in de ogen te kijken. We ontkennen niet dat kerken niet perfect zijn. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Nehemia hoorde dat er mensen kwamen uit Jeruzalem en hij vroeg hen naar de status van het volk. Laat ik wat context geven aan dit verhaal. Het volk van God was 70 jaar lang in ballingschap geweest. Wat betekent dat Israël en Juda, de twee volken die leefden in het beloofde land, God had ze lange tijd liefdevol gewaarschuwd en gezegd, als jullie mij eren, als jullie mij op de eerste plek zetten, als jullie mij zullen aanbidden en geen andere goden, dan zal ik jullie een land geven dat overstroomt van melk en honing. Maar als jullie in het land wonen, en jullie wonen in jullie huizen, en jullie genieten van jullie wijngaarden, en jullie genieten van jullie olijfbomen, realiseer je dan dat ik degene ben die je kracht geeft om een vermogen bij elkaar te brengen. En wat er gebeurde is, heel erg vaak wanneer het goed ging, dwaalde het volk en de leiders van het volk van God weg, en gingen ze leven op eigen kracht. En keer na keer na keer zagen we in het Oude Testament hoe genadig de God van de Bijbel is. En heel erg vaak hoor ik mensen zeggen dat de God van het Oude Testament een genadeloze God is. Maar als ik het lees, zie ik een God die constant zegt, bekeer je en help jezelf, help mij om jou te helpen. Maar wat er gebeurd is na jarenlang en eeuwenlange waarschuwingen, eeuwenlang het negeren van God en het huis van God, nadat koningen in het huis van God afgoden plaatsen maakten, er waren mensen die hun kinderen opofferden aan afgoden. Koningen die van Israël die hun kinderen opofferden aan goden. Gewoon perverse en wanstaltige zaken die mensen deden. Ze namen dingen van het land wat God hen gaf. Bomen, ze hakten ze om. Maakten er een god van en aanbaden het stuk hout in plaats van de god die hun die bomen had gegeven. En wat er gebeurde was, dit is niet mijn punt, maar wat er gebeurde was, 70 jaar lang was het volk in een sabbatstijd geweest. En wat ik me nooit realiseerde was dat er na 70 jaar begonnen er verschillende groepen weer terug te keren naar Israël. En begon het land weer een beetje opgebouwd te worden. Maar na die periode van 70 jaar is er nog een periode van ongeveer 90 jaar waarin Nehemia zich nu bevindt. 90 jaar nadat de eerste mensen weer teruggingen van Babylonië naar Jeruzalem, naar Israël, vroeg Nehemia zich af, hoe staat het met het volk? Hoe staat het met het restant? Hoe staat het met de overblijfselen van het volk van God? Ik denk dat na 90 jaar Nehemia had gehoopt dat hij beter nieuws zou krijgen. Maar wat hij te horen kreeg was, het volk van God wordt bespot. De tempel was al hersteld, de tempel was opgebouwd. Maar de stadsmuren waren nog steeds beschadigd. Ze lagen nog steeds open. En in die tijd, als de muren van de stad niet waren opgebouwd, had een stad geen enkele bescherming. Was een stad kwetsbaar. En dus je kan wel de tempel opbouwen, maar als je geen structuur aanbrengt, kon die tempel zo weer vernietigd worden. En het volk van God was enorm kwetsbaar. En het volk van God, het beloofde volk van God, het machtige volk van God, die God van slavernij naar in Egypte naar het beloofde land had gebracht, het volk van God waar God zeeën voor had gespleten, het volk van God waar God vooruit ging in de vuurkolom en die voedsel kregen vanuit de hemel, het volk van God die de machtigste landen ter aarde versloeg, met de hulp van God, waren het mikpunt van spot geworden. En ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat heel erg vaak de kerk in Nederland, ik denk dat er in de afgelopen 15 jaar veel is veranderd, maar ik denk nog steeds dat de kerk te veel een mikpunt is van spot. Ik denk dat het volk van God nog te vaak een mikpunt is van spot. Ik denk dat er nog steeds te veel neergekeken wordt, en misschien wel ergens terecht, op het huis van God, om vanwege het tekort aan relevantie en vanwege het tekort aan invloed, en vanwege het feit dat we soms, denk ik, Gods principes niet begrijpen, en alleen maar wijzen met oordeel, waar mensen vertellen hoe het anders moet, en allerlei andere zaken, maar niet slimmer zijn dan de kinderen van deze wereld. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat Nehemia gefrustreerd was, maar hij als pionier ging de frustratie aan tussen zijn visie en zijn realiteit. Dus ik denk dat het makkelijk is om onze frustraties te negeren en om te zeggen, weet je wat, we moeten onze frustraties managen. Maar er komt een tijd en er zijn soms momenten dat God ons toestaat om te leven in simpelweg een frustrerende situatie, zodat God iets teweeg kan brengen in ons leven. Ik word zo vaak herinnerd aan het verhaal van Hanna, die een man had. En in die tijd mocht je met meerdere vrouwen trouwen. Zou nu niet mijn advies zijn. Het is veel te duur en het is complex. En het is illegaal. Het is niet het hart van God. Maar er waren twee vrouwen. En er was een vrouw die heette Penina. Niet te verwarren met het bekende broodje Panini. Maar Penina, die enorm vruchtbaar was. En ieder jaar leek het wel voor Hanna dat Penina weer een nieuwe baby kreeg. En ieder jaar gingen ze naar de tempel en Penina ging, woe girl, weet je wel, ik heb weer een baby gekregen. En voor vrouwen in die tijd, ik wil niet seksistisch overkomen, maar in die tijd, en ik denk misschien nog wel, was het enorm belangrijk om vruchtbaar te zijn. Dat was een beetje je missie op aarde. toen. Okay? En Hanna was zo gefrustreerd. Maar de Bijbel zegt, of Samuel zegt, Samuel de zoon van Hanna zegt, God profeteerde Hanna door Penina. En dit is het ding. Soms profeteert God ons om een confrontatie aan te gaan tussen waar we van dromen en wat de realiteit is. Soms is het zo makkelijk om onze realiteit te negeren. Maar soms laat God ons expres gefrustreerd worden, omdat frustratie ons kan leiden tot een nieuwe plek. De profeet Jesaja zegt dat zoals een adelaar het nest van zijn vogels oproert, zo leidt God zijn volk. En dit is het ding, is wanneer een adelaar weet dat zijn adelaarpuppies, zijn kleine grompies, te comfortabel zijn. Wat er gebeurt is, een adelaar maakt een nest met allerlei prikkelige takken. En vervolgens legt hij er dons in en allerlei zachte dingetjes. En al die kleine adeletjes, die grompjes, die zitten daarin. En heeft helemaal naar hun zin, krijgen eten via roomservice die ze kunnen bestellen. En alles is voorzien. Maar op een gegeven moment denkt die adelaar, wacht even, het is tijd voor mijn grompjes om te gaan vliegen. En ik heb het leven te comfortabel gemaakt. Dus wat doet de adelaar? Ze begint om alle dons weg te halen uit het nest. En het begint wat prikkelig te worden in het nest. En dus die grompjes zijn aan het zoeken en aan het kijken naar van, oké, wat is de prettigste plek? En ze zitten niet meer comfortabel in dat nest, tot het punt dat die adelaar ze eruit gooit en ze weer opvangt om ze te leren om te vliegen. Maar zoals een adelaar zijn nest oproert, zo leidt God zijn mensen. Zie, soms staat God er toe in ons leven dat dingen niet goed gaan, omdat onze frustraties ons kunnen leiden tot een plek van visie en confrontatie, waarin we kunnen zeggen, tot hier en niet verder, something's gotta give. Iets moet meegeven. Iets moet veranderen. En ik denk dat het belangrijk is in ons leven om geloof niet altijd maar uit te stellen tot morgen, maar om geloof toe te passen op vandaag. Zie, wij als kerk hebben een visie. En als je kijkt naar die visie, zou je kunnen zien dat een visie nog lang niet de realiteit is van onze huidige omstandigheden. Onze visie baseert zich op Jesaja 60, waarin staat, sta op en schitter, je licht is gekomen, over jullie schijnt de heerlijkheid van God. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jullie schijnt de Heer, zijn heerlijkheid is over jullie zichtbaar. Volken laten zich leiden door jullie licht, koningen door de glans van jullie schijnsel. Open je ogen, kijk om je heen, ze stromen en drommen naar je toe, je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. Wie van jullie weet dat dit een inspirerend verhaal is, maar nog niet onze realiteit is vandaag? Ik zie nog geen dromme mensen stromen tot deze plek, zodat we parkeerwachten moeten regelen en verschillende locaties moeten opzetten, omdat het te veel wordt. Dat koningen, mensen van invloed naar onze kerk toekomen. We zien het gebeuren, maar we zien het gebeuren in een kleine mate. Maar ik ben bereid om de frustratie aan te gaan tussen het leven met realiteit en het leven met visie. Een andere tekst die God ons heeft gegeven is Jesaja 43, vers 17. Blijf niet staan bij wat de eertijds is gebeurd. Zie, ik laat het verleden nu rusten. Of zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Zie, wat God doet is heel erg vaak niet zichtbaar voordat hij het doet. Het is aan het ontkiemen. Heb je het gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn. Veel vertalingen zeggen overigens, ik baan een weg door de wildernis. Of een rivieren door de wildernis en een weg. Rivieren door de woestijn en een weg door de wildernis. Maar je zegt hij, ik baan een weg door de woestijn en rivieren in de wildernis. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat pioniers in staat zijn om door dorre gebieden heen te kijken en vruchtbaarheid te zien in de meest droge, dorre omstandigheden. Pioniers denken op basis van lange termijn en niet op basis van quick wins. Ja, een paar maanden geleden zijn we als kerk, hebben we een beeld weekend gehad bij Hotel New York. Nickel en ik waren er 2 dagen geleden nog. En dat was de hoofdvestiging van de Holland-Amerika-lijn, waar mensen massaal met honderdduizenden mensen vertrokken van Rotterdam naar New York. Maar als je vertrok in die tijd, was het niet alsof je een ticket boekte waar je zo weer mee terug kon vliegen. Was het een commitment voor lange termijn. En wat je opgaf, zeker als eerdere pioniers. De pioniers die naar Nieuw-Amsterdam toe kwamen. Die het Westen aan het inrichten waren. Op hun manier. Gaven hun eigen comfort op. Gaven hun eigen veiligheid op. Maar ze zagen iets voor de lange termijn. Ze hadden een visie van een nieuwe wereld. En ze waren bereid om hun comfort op te geven. Omdat ze niet dachten in termen van quick wins. Maar in termen van lange termijn. Ik vind het zo interessant om te zien als we naar Nicola, we hebben een Nieuw-Zeelandse familie. Om te zien in Nieuw-Zeeland, in Australië, hoeveel Nederlanders daar zitten. En als je die verhalen hoort van hoe gezinnen in die tijd ook naar de oorlog verhuisden naar Australië. Dan denk je, jullie waren bereid om alles op te geven. En sommigen hadden niet meer zoveel. Anderen waren gevangen uit Engeland. Maar goed, anyway. Serieus. Veel Australiërs zeggen, Australia is picked by the population of Australia is picked by the finest judges of England. Want er heel veel gevangenen van Engeland werden gewoon veroordeeld naar Engeland. En dus ze leven nu allemaal ex-criminelen. Wie weet zijn onze pastors wel afgezanten daarvan in Australië. Wie weet. Maar anyway, pioniers denken op basis van lange termijn en niet op basis van quick wins. We gaan verder. Mijn tweede punt is, pioniers integreren hun plannen en hun geloof. Pioniers integreren hun plannen en hun geloof. Dus als we kijken naar Nehemia's leven, dan zien we in vers 11 van het hoofdstuk, zien we dat Nehemia eerst had in gebed gebeden en hij vroeg voor vergeving voor de zonden van het volk en hij was dagenlang aan het vasten en hij kwam terug op de beloftes van God. Maar toen eindigde hij zijn gebed in vers 11 en hij zei, ach mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn. In die tijd was ik de schenker aan het hof van de koning. Hij zei, God, ik vraag u voor gunst in de ogen van de koning. In andere woorden, hij had geloof en hij had een plan. En dan zien we, als we verder gaan in Nehemia 4 vers 9. Je moet Nehemia maar eens lezen thuis, het is enorm interessant. Of in de metro, of wherever, maakt niet uit waar je het leest, maar lees het maar eens een keer. Maar in Nehemia 4 vers 9 zien we dat er vijanden waren die probeerden om Nehemia en het volk te frustreren. En Nehemia was toen aangekomen en uiteindelijk bouwt Nehemia de stadsmuren en maakt hij zijn werk af. Maar wat er staat is, toen onze vijanden merkten dat wij van hun plan op de hoogte waren en dat God ze had verijdeld, konden we ons werk aan de muur hervatten. Vanaf die dag voerde de ene helft van mijn mannen het werk uit, terwijl de andere helft werd uitgerust met schilden, speren, bogen en borstkurassen en voor borstbescherming. De officieren stonden opgesteld achter de Judeërs, degenen die aan de muur aan het bouwen waren. De lastdragers deden het werk met de ene hand en hielden hun werpspies aan de andere. En de bouwers werkten met een zwaard op de heup gebonden. Zie, in deze Living by Design serie hebben we het al meerdere keren gehad over het feit dat God verwacht dat jij een plan hebt voor jouw leven. Maar heel erg vaak denk ik dat we denken dat het of plannen is, of gebed is. Het is of fysiek, of het is geestelijk. Het is of mentaal, of het is een geestelijk gevecht. Maar ik wil tegen je zeggen dat het een aspect is van allebei. Waarom zouden we inzetten op één van de twee dingen? Oh, het is geestelijk, wauw. Dus we doen helemaal niets fysieks. We maken geen plannen. En we vragen aan God om ons te leiden. Nee. De Bijbel zegt, een mens stippelt zijn weg uit, maar God bepaalt de wegen waarop hij gaat. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat God van ons verwacht dat wij plannen. En terwijl wij plannen, zullen we merken, en terwijl wij bidden, zullen we merken dat God onze plannen leidt. Deze mensen waren aan het bouwen, terwijl ze bereid waren om te vechten. Ze stelden de mensen op voor een oorlog, maar ze wilden niet stoppen met bouwen. Want Nehemia zegt, ik ben een groot werk aan het doen en ik kan me niet laten afleiden van wat ik aan het doen ben. Puur omdat ik geïntimideerd word, puur omdat er tegenstand is. Kan ik dit zeggen, heel erg veel gelovigen, heel erg veel Jezusvolgers of heel erg veel mensen hebben het idee dat als er tegenstand is in hun leven, dat ze niet op de juiste weg zitten. Oh, er is tegenstand in mijn relatie, ik zit niet op de juiste weg. Oh, er is tegenstand in mijn werk, ik zit niet op de juiste weg. Oh, er is frictie in de kerk, we zitten niet in de juiste kerk. Kan ik je zeggen dat soms is puur de aanwezigheid van tegenstand een bewijs dat je op de juiste weg zit. Het enige wat Nehemia tegenkwam, was mensen die probeerden om hem te intimideren. Die probeerden tegen hem te vechten. En voor Nehemia was het een teken, wij moeten niet stoppen. Want als mijn vijand probeert om mij te weerhouden om te werken, dan zal ik werken terwijl ik vecht. Zal ik werken terwijl ik een gevecht vecht. Ik ga niet alleen maar bidden. Ik ga niet alleen maar een geestelijke strijd leveren. Ik ga plannen maken. Ik ga stappen nemen. Ik ga beginnen om op te bouwen. Als het gaat om een kerk bouwen, denk ik dat er heel veel mensen zijn die denken, oh God, we wachten op u om iets te doen. En we bidden voor een beweging van God, terwijl God ons alles heeft gegeven wat wij nodig hebben om in beweging te komen. Alle vrijheid, alle bewegingsvrijheid, de kracht van God, de geest van God met ons. Jezus zei, ik zal met jullie zijn tot aan het einde der dagen. Jezus heeft ons zijn kracht gegeven, niet om op hem te wachten, want hij is al gekomen 2000 jaar geleden en heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben. Vergeving, redding, de kracht van genezing, gezond verstand, vrijheid van verslaving, vrijheid van gebondenheid. Kom op, kerk. Wat heb je nog meer nodig van Jezus? En dus ik denk dat pioniers in staat zijn om hun plannen en hun geloof met elkaar te integreren. Zie, ik denk dat we veel minder een afgescheiden systeem zijn dan we soms denken. Dat we veel minder geest, ziel en lichaam zijn. Heel veel christenen onderwijzen, je hebt een lichaam, of nee, je bent een geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam. Ik vind dat fantastisch en interessant. Maar het frustrerende en het aparte is, dat toen Jezus opstond uit de dood, hij kwam niet opnieuw tot leven, maar hij stond op uit de dood. Er was een wederopstanding, dat zijn lichaam verdwenen was en zijn discipelen een opgevouwen stuk linnen zagen waar zijn lichaam in gewikkeld was. Wat mij vertelt, dat God veel geïnteresseerder is in de fysieke wereld dan wij soms denken. God wekte het lichaam van Jezus op. Toen hij verscheen voor zijn discipelen, zagen ze de wonden van Jezus in zijn lichaam, terwijl Jezus zei, hey, hier ben ik, nieuwe verschijning, Jezus 2.0. Maar zo fascinerend, dat God niet zei, oh, zijn lichaam is stoffelijk. Jezus is mens geworden, maar mensen zijn als wormen. En een mens vergaat, en het woord van God zal eeuwig zijn. Dus laat hem uit zijn lichaam komen, want hij is een geest. Hij heeft een ziel en hij woont in een lichaam. Nee. Ons geestelijke en fysieke zijn veel meer met elkaar gemengd dan we zelf zullen denken. Het fascinerende is dat de boeken Esra en Nehemia door de Joden gezien worden als één boekrol. En Esra is een boek dat gaat over het opbouwen van de tempel, wat er zo'n 90 jaar eerder gebeurde. En Nehemia ging over het opbouwen van de stad, wat mij vertelt dat het geestelijke en het fysieke met elkaar verbonden zijn. En heel erg vaak hebben we eerst iets geestelijks nodig. Dat is waarom Nehemia begint met gebed, maar Nehemia eindigt niet met gebed. Nehemia mixte zijn plannen met zijn geloof. En hij zei, God geeft mij gunst in de ogen van de koning. En God gaf hem gunst, drie keer raden, in de ogen van zijn koning. Zeg, de koning betaalde voor deze expeditie. Ik denk het belangrijk is als we nadenken over pioniers, als we nadenken over ons eigen leven. Dat we niet alleen maar moeten wachten op het geestelijke. Maar dat we moeten leren om uit te stappen in het fysieke. Dat we moeten leren om te claimen, om in te nemen wat God ons heeft toegezegd en wat God ons heeft beloofd. Heel praktisch als het gaat om pioniers. Ik denk dat het belangrijk is om niet alleen maar te bidden voor de kerk, maar om betrokken te raken in termen van geven aan de kerk, zodat we iets kunnen bouwen, zodat terwijl we geestelijk bezig zijn, als we ons niet laten afleiden van het bouwen van het fysieke. Kom op. Ik denk in je eigen persoonlijke leven dat het niet alleen maar tijd is om te bidden of na te denken of te dromen voor een visie van misschien je bedrijf of een nieuwe baan of wat dan ook. Maar begin iets te doen. Begin met een opleiding. Begin om te investeren in jezelf. Begin met een tweede of derde opleiding als het nodig is. Begin te sparen voor je toekomst. Begin iets apart te zetten. Begin te investeren. En terwijl je aan het bidden bent, en maak jezelf klaar voor wat je gelooft dat God gaat doen. Het meest trieste is dat toen God zei tegen Petrus, werp de netten uit, dat Petrus al alle netten had schoongemaakt. En wat deed Petrus? Petrus werpte een net uit. Mijn overtuiging is, Petrus had nog ergens een net liggen, wat hij niet zo vaak gebruikte. En hij ging erop uit en hij gooide dat net uit. Heel ander verhaal overigens, maar anyway. In mijn familie zijn een aantal mensen gediagnosticeerd met ADHD. Ik ben er niet één van, maar misschien is het onterecht. En dan zegt, dan staat er in de evangelie dat de netten zo vol werden dat ze braken. Oh, fantastisch, zeggen christenen dan. Oh, de netten braken, het was zo vol. Wat als Petrus de netten had uitgegooid? Is het niet fascinerend? Gooi je net uit. Ja, ik heb hier nog een kapot net wat ik niet heb gebruikt. Ik gooi dat net uit wat al een beetje uitgedroogd is en gescheurd is. Zie, als kerk is het tijd om onze netten te bouwen. Als we geloven dat God iets groots gaat doen. Voor jouw persoonlijke leven is het belangrijk om je administratie op orde te hebben. Als je gelooft dat God iets groots met je gaat doen. Als je gelooft dat God je een nieuwe relatie gaat geven. Is het denk ik belangrijk om te realiseren dat het tijd is om je financiële administratie op orde te krijgen. Een van de eerste dingen die ik deed toen ik met Nicola trouwde was... Voordat ik trouwde, mijn financiële administratie op orde. I'm just saying. Mijn derde punt, mijn laatste punt. We gaan eindigen de komende 4 minuten. Wie van jullie is er blij om? Iemand? Amen. Wat wij pionieren met God, is een wonder van God. Zie, ik hoor zo vaak mensen praten over wonderen en tekenen. Alsof het iets is wat buiten ons omgaat. De distributie van het vermenigvuldigen van de maaltijd, toen Jezus 20.000 mensen voedde, 5.000 mannen en kinderen, et cetera, deed hij dat door het brood te geven aan zijn discipelen. Zijn discipelen braken het. En ze hadden vervolgens iedereen gevoed en ze hadden 12 mannen over. Wie deed het wonder? God, Jezus of zijn discipelen? Ik denk dat iedereen betrokken was in het wonder. En ik denk dat zijn discipelen het broodbreken niet zagen als een bovennatuurlijk iets. Oh, wauw, moe, Jezus, ik breek het brood. Nee, ze braken het brood, ze deelden het uit. En ze merkten dat ze steeds meer over hadden om te geven. Nou, wat zien we in het verhaal van Nehemia? Heel erg snel. Nehemia kwam aan in de stad, hij inspecteerde de muur en hij bouwde de muur ondanks grote tegenstand. Ze werkte er enorm hard aan. Nehemia 4 vers 6 zegt, maar wij, luister hiernaar, wij bouwden de muur, zodat... Heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd, want het hart van het volk was erop gericht, hello, om te werken. Zie, dit was een verhaal van werkethiek. Dit was het verhaal van plannen. Dit was het verhaal van strategie. Dit was het verhaal van het mixen van plannen met geloof. En in heel Nehemia zie je bijna geen enkel groot wonder. Dat is geen wonder van het splijten van zeeën in tweeën. We zien geen vijanden op bovennatuurlijke manier verslagen worden. We zien geen manna regenen uit de hemel. Maar wat we zien was dat God zijn volk een hart gaf om hard te werken. En we zagen dat God gunst gaf aan zijn volk, zodat ze de support kregen van de lokale overheden om te bouwen, ondanks grote tegenstand. En dus Nehemia zegt, wij bouwden de muur. Wij bouwden de muur. Het was niet God. Wij bouwden de muur. Was het alleen Jezus? Oh, dank je. Nee, het was wij bouwden de muur. Maar als je ziet wat de reactie was, Nehemia 6 vers 15. Ik beloof, dit is mijn ene laatste tekst. Na 52 dagen was de muur voltooid. Op een maand die een beetje apart uit te spreken is. Toen de volken rondom ons, onze vijanden dat hoorden, werden ze bang en voelden ze zich klein. Luister hiernaar. Ze voelden zich klein, omdat ze beseften. Wat beseften ze? Dat het werk gedaan was door ons? Nee. Dat het werk gedaan was. Beseften dat het werk door onze God tot stand was gebracht. Zie, Nehemia zei: wij bouwden de muur. Maar mensen zagen: dit is een werk van God. Ik wil tegen je zeggen dat wat wij pionieren met God in onze relaties. Misschien ons ondernemerschap op ons werk, in onze kerk. Wat wij doen met God, is een wonder van God. Zie, het fascinerende vind ik dat in Nehemia hoofdstuk 3, ik ga je die besparen, waar er een lijst wordt genoemd van iedereen die bouwde aan een bepaald stuk van de muur. Er staat deze priester die bouwde deze poort op, dit gezin bouwde dit stukje op, die persoon bouwde dat op, die persoon bouwde vulde dit gat, die persoon hing de deuren erin, die persoon maakte de ijzeren staven hiervoor. En het fascinerende is dat het heel erg oninteressant leesmateriaal is, als je de Bijbel leest. Maar dat ondanks dat God een compromis doet aan de kunstzinnigheid van zijn proza, dat God het belangrijk vindt om mensen te benoemen die betrokken waren in het bouwen van zijn stad. We zien constant door de Bijbel heen dat de daden van mensen werden opgeschreven. En dat God ze bij naam noemt. Want God ze bij naam kent. En ik denk dat je moet realiseren dat wat wij doen, zonder dat iemand het ooit zal zien, dat God het zal zien.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.